Gemeente, eerst een enkele mededeling. Dinsdagavond om 19:30 zal er kerkraadsvergadering zijn. En woensdagavond om 19:30 zal de reeds aangekondigde ledenvergadering plaatsvinden. Vanavond zal er geen vergadering van de jeugdvereniging zijn, maar de vergadering waar de preekbespreking op gehouden zal worden, is uitgesteld tot volgende week, zo de Heere wil. De collecte is vandaag voor de kerkelijke kassen en volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de versen 2 en 3 van Psalm 45. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde en uw pijlen fel van uw boog gedreven. 2 en 3 van 45.
Thank you.
Gemeente, wij stellen ons voor Gods heilige wet. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is uit Jozua 5, het laatste gedeelte, en Jozua 6, het eerste stuk. Jozua 5 vanaf vers 13 tot en met vers 5 van Jozua 6. En na de schriftlezing zingen we Psalm 146, het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. We beginnen dus bij vers 13 van hoofdstuk 5. Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren, ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan alle die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gijlieden het geluid van de bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich, dan zal de stadsmuur onder zich vallen, en het volk zal daarin klimmen, een iegelijk tegenover zich.
Thank you.
Gemeente, wij lezen onze tekst in het slot van Jozua 5, de versen 13 tot en met 15. Ik zal ze u nog een keer lezen. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren, ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Wij willen samen de Heere om zijn zegen bidden. Wij doen voorbeden voor broeder Schellevis, die in het ziekenhuis in Dirksland is opgenomen en naar blijkt ernstig ziek is, veel pijn heeft. We doen ook voorbeden voor broeder Wiegel, die heeft een kuur ondergaan, is nu enige weken thuis om op uitslag te wachten. Maar hij is buitengewoon moe en ook met hem lijkt het niet goed te gaan. Laten we samen bidden. Heren, we mogen uw heilig aangezicht zoeken aan de morgen van deze dag. Gij geeft ons deze dag zoals u ons elke dag in ons leven geeft. En elke dag is het eigenlijk weer een nieuw voorrecht, een nieuwe weldaad. Als we mogen ontwaken, als we het daglicht mogen zien. En als er ook weer zegeningen en weldaden van u naar ons toekomen. Keer op keer bewijst u het, o God, dat u bemoeienissen met ons hebt. En dat u niet met ons doet naar onze zonden. Dat had ook gekund. Want wij hebben het er niet naar gemaakt, Heere, dat u ons nog zegeningen zou geven. Wij met onze zonden hebben ons elke gunstbewijs onwaardig gemaakt. En dat kunnen we nu wel zeggen. En het betaamt het ons ook om de dingen te zeggen. Maar het beleven is nog weer wat anders. Het werkelijk ook diep beseffen dat het zo is. Om dan zo ook van het wonder te leven, Heere, dat u niet doet naar onze zonden, maar dat u ons nog draagt en spaart in uw langmoedigheid. En meer dan dat. Want u verlengt niet alleen maar onze levenstijd en u geeft ons niet alleen maar de levensmiddelen, maar u geeft ons ook het genademiddel, het woord, het heilig evangelie. En dat spreekt van verlossing, dat verkondigt dat er behoud is in het bloed van de Heere Jezus Christus. En als een mens nu maar met een waarachtig geloof achter dat bloed mag schuilen en als hij op die zalig maken nu zijn vertrouwen mag stellen, dan is het goed met hem voor tijd en eeuwigheid beide. Dan zal geen onheil de stad meer kunnen verstoren. En dan zal niemand, degene die gij tot uw schapen gemaakt hebt, ooit uit uw hand kunnen rukken, Heere Jezus. Want dat hebt u als herder, de grote herder der schapen zelf beloofd. En u staat voor uw woord. En u hebt niet alleen gezegd wat waar is, maar u doet ook wat gebeloofd hebt. Heere, u laat ons die dingen verkondigen, ook aan de morgen van deze dag weer. U laat het ons weer boodschappen dat er bij u alles is voor een verloren zondaar, waardoor hij behouden kan worden van het verderf, waardoor hij met God verzoend mag zijn. Schenk ons uw heilige geest, Heere, die het gepredikte woord indraagt in onze harten. Laten de weldaden die u ons geeft toch niet een keer tegen ons getuigen. Laat er toch niet één lange rij van getuigenissen zijn, Heere, die ons aanklagen en ons beschuldigen, omdat wij de weldaden wel hebben aangenomen, maar zonder dat we er acht op sloegen. En zonder dat we er echt het rechte gebruik van kenden. En zonder dat we er ooit mee in u de Heere zijn geëindigd. maar wilt gegeven door uw Heilige Geest, dat al die dingen nog mogen meewerken ten goede. En dat ook de prediking van deze dag nog dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van uw rijk in deze gemeente, in deze wereld ook, maar zeker ook in ons eigen persoonlijk leven. En dan weet u wie wij zijn, heren. U hebt ook in ons in de afgelopen week gezien. U kent ons hart, hoe dat gesteld is. U weet precies waar het naar uitgaat, waar we zo mee bezig zijn, waar we onze tijd aan besteden, waar onze gedachten iedere keer weer op gericht zijn, waar onze begeerten zich naar uitstrekken. Heren, er is voor u niets verborgen. U kent ons tot in het diepst van onze gedachten. En daarom, we kunnen voor u geen camouflage hebben. We kunnen ons niet mooier voordoen. Dat doen we tegenover de mensen wel. En we proberen onszelf ook nog wel eens wat wijs te maken. Maar tegenover u, de Heere, kunnen we maar beter eerlijk zijn, want u ziet dwars door alles heen. Ook door onze godsdienstige vernislaag. En u weet, Heer, of dat alleen maar buitenkant is, of dat dat uit een nieuw geboren hart voortkomt. U weet alles van ons. Gij die de harten doorzoekt en de nieren proeft. Zo maakt u zichzelf immers bekend. Heere, maakt u ons nu ook eerlijk voor uw aangezicht. En geef dat we alle geveinsdheid en alle namaak eens kwijtraken. En dat we in alle oprechtheid, en dat is ook als een arme verloren zondaar, voor u mogen bukken. En u, de Allerhoogste God, mogen aanroepen om uw genade. Dat wij als mensen die geen gerechtigheid en geen deugd meer bezitten, en die nergens meer sterk mee kunnen zijn, en nergens meer op staan kunnen, ons mogen leren verlaten op u en op uw genadewerk alleen. Heren, wij bidden om dat werk van uw Heilige Geest. En laat het ons dan zo ook ervaren, o God, op deze zondag, dat u in ons midden werkt en dat u krachtig blijk geeft van uw werk. En dat het openbaar mag komen, dat het zichtbaar mag worden in een godzalige wandel, in een haten en mijden en vlieden van de zonde en in een hartelijk aanhangen en betrouwen en liefhebben van u, de Heere. Heere, laat zo uw zegen ook op deze dag en op de verkondiging van uw woord mogen rusten. En zegen uw woord overal waar het vandaag uitgedragen wordt. Heren, kom daarin mee en wilt ge er getuigenis aan geven. En zo ook bewerken, heren, dat uw naam verheerlijkt mag worden in het midden van deze wereld. Sterk gij degene die gij tot de taak geroepen hebt. Ze zijn ook maar mensen. Laten ze dat ook maar beseffen, heren. Om al hun verwachtingen dan op u, de Heere, te stellen en niet af te gaan op eigen inzichten of op een beetje ervaring en routine. Heere, ook op de preekstoel kunnen we op onze routine drijven, maar het is veel beter om ons in diepe afhankelijkheid tot u, de Heere, te wenden, om het niet meer te kunnen en het niet meer te hebben en het niet meer te weten dan wanneer gij het ons voorzegt. En wanneer uw geest het ons indachtig maakt. Laat zo uw werk ook in de bediening van uw woord openbaar mogen komen, heren. Gedenk ook hem die uw woord mag bedienen in deze gemeente. Sterk hem naar lichaam en ziel. Geef hem alles helder voor de aandacht. En geef hem bekwaamheid om het ook uit te dragen. Wilt ge gedenken aan hen die hier niet zijn kunnen? We bidden u voor onze zieken. We noemden zojuist een paar namen. Broeder Schelf is nu in het ziekenhuis. Hij moest daarheen voor een consult met de dokter. En hij moest daar toen gelijk maar blijven. Met hevige pijnen. Heren, u weet wat deze weg voor hem en voor zijn vrouw betekent. U weet van de moeite die dat met zich meebrengt. U weet van de zorgen die er zijn. Nu hem ook eerlijk verteld is dat zijn ziekte heel ernstig is. Wat heeft de mens dan veel te verwerken, heren? En wat moet er dan veel geworsteld worden? Dan zijn we het zo nog maar niet met uw weg eens. We weten wel dat er dingen kunnen gebeuren, maar voor onszelf stellen we het toch maar liever uit. Het kan over een ander gaan, maar nu raakt het aan hem. We bidden van u dat u hem genade wil schenken, om achter u aan te komen en om de moeite en de pijn en de zorg in uw handen te geven. En laat uw aangezicht nog in gunst aan hem lichten, o God, en doe hem ondervinden dat gij daar weet waar hij is en wat hij nodig heeft. Wees ook met broeder Wiegel. Heer, u weet ook zijn weg. Jarenlang heeft hij al zorgen en moeite gehad met zijn gezondheid. Iedere keer hebt u doorgeholpen, maar nu lijkt het toch zo te zijn dat uw weg een wending heeft genomen. En dat het ook voor hem hoe langer hoe meer werkelijkheid gaat worden dat we maar stervelingen zijn. Heere, ontfermt u zich ook over hem. In deze fase van zijn leven, in zijn zware vermoeidheid en in alles wat er op hem afkomt en waar zijn geest mee bezig is. Heere, open zijn ogen toch maar voor uw genade, die niet alleen geopenbaard is in uw woord, maar die ook beleefd wordt daar waar gij door de bediening van uw Heilige Geest te ervaren geeft dat gij groot van goede tierenheid zijt. Laat zo zijn verwachting van u zijn, Heere, hoe zijn weg dan ook zou mogen wezen, kon het zijn, wilt u hem en ook broeder Schelvis nog wat verlenging van levenstijd schenken, maar bijzonder ook geven dat ze met al hun zielennoden bij u achter dat bloed van de Heere Jezus mogen schuilen. Wees met alle andere zieken en beproefden en mensen met een kruis, Heere, ontfermt u zich. En laat uw hulp die wij van u afbidden ook ervaren worden. In de vergeving van al onze zonden bidden wij het om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En wij zingen de 68ste psalm, het eerste. De Heer zal opstaan tot de strijd en het 12e, dan mocht geen zegen pralen uw voet. 1 en 12 van 68. gemeente, het eerste deel van Jozua 5 vertelt ons dus van al die godsdienstige plechtigheden die op bevel van de Heere door Israël werden onderhouden, direct na de aankomst in het land der belofte. Ze zijn toen niet terstond overgegaan tot datgene waarvan wij zouden zeggen, nou dat is actueel, dat is in ieder geval iets wat onmiddellijk moet gebeuren. Zichzelf veilig stellen te midden van dat land van vijanden en zien dat ze daar een behoorlijk stuk van kunnen veroveren. Nee, ze hebben op bevel van de Heere het volk besneden. Ze hebben daarna Pascha gevierd. Ze hebben daarna het feest van de ongezuurde broden gevierd. En de Heere gaf hen rust rondom, zodat ze deze dingen ook in alle rust konden doen. Want er was er niet één onder de volkeren van Kanaan die het in zijn hoofd haalde om Israël aan te vallen. Ze waren allemaal met verbaasdheid verslagen toen ze hoorden van dat wonder dat de Heere een pad baande door de Jordaan en toen hij zijn volk zo inleidde in het land Kanaan. Niemand durfde tegen dat volk een vinger verroeren. En God gaf ze zo volop de gelegenheid om de besnijdenis toe te passen, het feest van de bevrijding te vieren en het feest van de ongezuurde broden. Maar daarna moeten de dingen toch ook hun gewone loop weer nemen. Een mens krijgt van de Heere het voorrecht om zich bezig te houden met geestelijke zaken, met de bediening van het woord en met de bediening van de sacramenten. Daar is tijd voor, de Heere wil ook dat we daar tijd voor nemen, maar er zijn ook nog andere dingen in dit leven. Israël krijgt ook nog de taak om het land waar ze nu in zijn te gaan veroveren. En Jozua is zich dat ook heel goed bewust. Jozua, de opvolger van Mozes, die ook de aanvoerder van de legers van Israël moest zijn. En nu heeft hij wel enige ervaring opgedaan in de strijd, maar dat is ook alweer jaren geleden, toen Amalek de Israëlieten aanviel. Maar voor de rest is Jozua ook nou niet zo'n ervaren soldaat. De Israëlieten hebben eigenlijk nauwelijks met vijanden te maken gehad. De ergste vijanden die ze in hun leven ontmoetten, dat waren ze zelf. Maar de volkeren rondom, die hebben de Israëlieten nogal met rust gelaten in die jaren van de woestijnreis. En zodoende heeft Jozua eigenlijk ook niet de nodige ervaring kunnen opdoen om werkelijk aanvoerder te zijn in de strijd met de vijanden. En daarover is hij kennelijk een beetje in onzekerheid. Hij heeft een geweldige opdracht te vervullen. Hij is nu de verantwoordelijke man. Hij moet nu de beslissingen nemen. Hij moet nu een krijgsplan opstellen. Maar hoe moet hij dat doen? En daar loopt hij over te denken. En dan op een gegeven ogenblik, en dan is het avond of dan is het nacht, dan gaat hij in zijn eentje erop uit om een verkenningstocht te houden. Hij weet nog wel van die spionagetocht, van die verkenningstocht jaren geleden, dat de steden in Israël versterkte steden zijn, tot in de hemel toe versterkt. En hij weet ook wel dat de inwoners van die steden echt bedreven zijn in de wapenhandel. Maar hoe het dan verder moet en hoe het er dan nu heel concreet uitziet en wat Jozua's eerste taak nu zal zijn en hoe hij met name zal moeten optreden tegen die eerste stad waar ze nu betrekkelijk dichtbij zijn, Jericho, dat is hem allemaal nog niet duidelijk. Hij wil daar eens rustig over nadenken. Hij wil nog eens rustig die stad van nabij bezien en hij kiest daar een nacht vooruit om dat allemaal in praktijk te brengen. Zijn er ergens zwakke plekken in Jericho? Kan hij ergens de stad binnenkomen? Kan hij zijn volk, zijn leger straks vertellen, zo en zo gaan we het doen? En dus is hij erop uitgetrokken, alleen dit keer. Want kennelijk heeft hij er toch ook behoefte aan om alleen te zijn. Als een mens de Heere vreest, heeft hij dat toch wel eens. En als een mens voor geweldige taken staat, dan heeft hij toch ook wel eens de behoefte om niet alleen maar te consulteren met die en genen die hem advies kunnen geven, maar om ook eens alleen te zijn, om het God allemaal voor te leggen. Heere, wat moet ik doen? Wat wilt gij dat ik doen zal? Iemand zou kunnen zeggen, ja, Joshua, dat is eigenlijk het enige wat je nou doen moet. Het aan de Heere voorleggen. Je hoeft daar niet speciaal nog eens een nachtelijke verkenningstocht voor te gaan houden. En je hoeft niet allerlei plannen te gaan maken. Laat dat nou maar aan de Heere over. Volg nou maar zijn aanwijzingen. Dat is tot nog toe ook gegaan. En toen is het goed gegaan. En als Joshua nu zelf gaat lopen denken aan een krijgsplan, dan loopt hij toch ook het gevaar om eigenlijk veel te veel in eigen handen te nemen en op zijn eigen inzichten te vertrouwen. En dan gaat het vast en zeker niet goed. Zou het dan niet veel beter geweest zijn als Joshua in zijn tent was gebleven en als hij daar de zaak aan de Heere had voorgelegd en als hij gezegd had, Heere, ik weet het niet, wijst u me de weg. Ja, er is een tijd om het zo te doen. Maar er is ook een tijd om de handen uit de mouwen te steken. Er is een tijd om te bidden. En er is ook een tijd om te werken. En eigenlijk moeten die twee altijd samen gaan. En wat is nou wijze? Wat is nou Joshua's opdracht? Ik geloof niet dat hij biddeloos was. Maar ik heb sterk de indruk dat hij ook zijn verantwoordelijkheid zwaar gevoeld heeft. En dat hij geweten heeft dat een mens moet doen wat zijn hand vindt om te doen. Dat hij overtuigd was dat hij de middelen moest gebruiken. God had hem ook inzichten gegeven. God had hem ook ogen gegeven. En met die ogen kon hij het een en ander waarnemen. En met dat inzicht kon hij bepaalde plannen bedenken. Als hij er nou maar niet op vertrouwen gaat, op zijn ogen, op zijn inzichten, op zijn talenten, op zijn kunde, op zijn kennen. Maar hij moet het wel inschakelen. Zoals een mens, zoals u en ik het ook, moeten inschakelen. Niet omdat dat alles, om dat alles te laten zijn, maar omdat de Heere het eenvoudig toch ook van ons vraagt. Doen wat onze hand vindt om te doen. En wat is dan het wonderlijke, dat in deze weg, en dat is de weg van gehoorzaamheid, dat in deze weg Joshua een ontmoeting met de Heere heeft. Al weet Joshua op dat moment nog niet direct dat het de Heere is. Want als hij daar zo rondom Jericho loopt, dan staat daar plotseling een vreemdeling tegenover hem. Kennelijk een krijgsman. Hij heeft een zwaard bij zich en hij heeft dat zwaard uit zijn schede getrokken en hij heeft het in de hand. Joshua kent hem niet. En volgens Joshua's gedachtegang kan die vreemdeling maar bij een van de twee partijen horen. Of hij is een vriend, of hij is een vijand. Zo was de wereld in die tijd verdeeld. En eigenlijk is de wereld nog zo verdeeld. Je bent of een vriend, of een vijand. Hij hoort bij Israël, deze vreemdeling. Hij staat aan de kant van Israël. Of hij staat aan de kant van Jericho. Hij hoort bij Kanaan. Andere categorieën kende Joshua niet. Je kon in deze materie ook niet neutraal zijn. En daarom vraagt hij, wie bent u? En bij wie hoort u? Zijt ge van onze vijanden? Of zijt ge van ons? Dat toont aan de ene kant Joshua's onverschrokkenheid. Hij ziet daar in één keer vlak voor hem staan iemand met een uitgetrokken zwaard in zijn hand. En dat kon zijn einde wel eens wezen. Als die man toeslaat, als hij een van de vijanden is. En hij heeft het door dat hij met de legeraanvoerder van Israël te doen heeft. Maar Joshua vlucht niet. God heeft tegen hem gezegd al een tijdje geleden, wees sterk en heb goede moed. En Joshua heeft ook goede moed en daarom durft hij deze onbekende zo tegemoet te treden. Onverschrokken. En tegelijkertijd niet roekeloos, want hij kan er ook per se niet zomaar van uitgaan dat die man daar tegenover hem een vijand is. En dat Joshua nu maar direct maatregelen moet nemen om erop los te slaan. Hij vraagt, waar hoort u bij? En het antwoord dat die vreemdeling geeft, moet Joshua toch wel heel merkwaardig in de oren geklonken hebben. Want dat antwoord begint met nee. Ik ben geen van beiden, zegt hij. Ik ben niet van Israël en ik ben ook niet van de tegenstanders van Israël. Dus is hij neutraal? Nou, niet in die zin dat het voor hem geen verschil maakt of we Israëlieten of Kanaanieten zijn. Zo niet. Maar hij wil zeggen dat hij boven de partijen staat. Hij is niet partijganger met Israël of hij kiest niet de zijde van de Kanaanieten, maar hij staat daarboven. Boven die tegenstelling. Als hij gezegd had, ja, ik hoor bij Israël, ik sta aan de kant van Israël, dan had hij zich eigenlijk geschaard onder de bevelen van Jozua. En dat was nou juist niet de bedoeling. Want Jozua moet zich stellen onder de bevelen van deze onbekende. Dat moet gebeuren. Waarom? Omdat hij de vorst van het Heer des Heren is. En dat wil dan zoveel zeggen dat hij de aanvoerder van al Gods legermachten is. En dat zijn de legermachten in de hemel, de engelen, die ook als legermachten in de Bijbel worden voorgesteld. Maar ten diepste is hij ook de aanvoerder van de legerscharen van Israël. En als zodanig verschijnt hij hier aan Jozua. Als de aanvoerder van het Heer des Heren. En als je de vraag dan stelt, wie is nou meer, Jozua of hij, dan is het antwoord niet moeilijk meer. Wie is de eigenlijke aanvoerder, de leidsman? Hij is het. En dat moet Jozua goed beseffen. Jozua liep daar als de aanvoerder. Op wie de verantwoordelijkheid rustte. En nu komt er een ander naar hem toe en die neemt iets van die verantwoordelijkheid van Jozua af. En hij zegt tegen Jozua, volg mij nou maar. En tegelijkertijd mag Jozua dan weten dat nu de Heere zelf gekomen is, het ook niet meer een strijd is die Jozua moet strijden. En die Israël moet voeren. De strijd die nu gestreden zal worden tegen de Kanaanieten, tegen de goddeloze inwoners van Kanaan, zal tenslotte niet een strijd zijn die de Israëlieten hebben te voeren, maar het is een strijd die de Heere met die goddelozen heeft. Want die Kanaanieten waar Israël nu de wapens tegen moet opnemen, zijn ten diepste Gods vijanden. En wat er staat te gebeuren, dat is dat de Heere komt afrekenen met die vijanden. Ze hebben tijd genoeg gehad om zich te bekeren. De langmoedigheid des Heeren is jarenlang uitgestrekt geweest. Mee ook in verband daarmee dat de Heere de maat van de ongerechtigheid nog niet vol had bevonden, heeft het nog eens 40 jaren extra geduurd voordat de afrekening kwam. Israël moest 40 jaren blijven in de woestijn en die 40 jaren waren voor de Kanaanieten nog gelegenheid om zich te bekeren van hun zondige praktijken. Maar toen er geen bekering kwam, geen terugkeer naar God, geen breken met de zonde en met de afgodendienst en met al de gruwelen die er bij de afgodendienst horen, toen er geen echte verandering kwam bij de grote massa van al die Kanaanieten, toen heeft de Heere besloten en nu is het tijd. Nu kom ik afrekenen, nu kom ik met het zwaard in mijn hand om de strijd aan te binden met alle goddelozen die mij zo lang getergd hebben. Nu is de maat vol, helemaal vol. Onthoud u dat, ik kom daar straks nog even op terug. En als God dan dit keer komt afrekenen, dan doet hij het anders dan in de dagen van Lot. met de steden Sodom en Gomorra, want u weet, daar gebruikte de Heere geen mens bij, daar gebruikte hij geen legers bij, daar gebruikte de Heere de middelen die hij in de natuur heeft bij. Hij regende vuur en zwavel op die steden en hij keerde ze om. Dit keer doet de Heere het zo niet. Had hij het ook zo kunnen doen, maar dan was het land ook verwoest. En dan had Israël dat hele land niet zoveel aan gehad. Maar dit keer gaat de Heere mensen gebruiken. Als de executeurs van het door hem gevelde vonnis. En het volk van Israël zal voor de executie moeten zorgen. De legers van Israël moeten de strijd gaan aanbinden. En zij worden het middel in Gods hand om die goddeloze Kanaanieten te verdelgen. Maar omdat het zo'n strijd is, geen strijd van het ene volk tegen het andere, geen strijd waarin het gaat om gebiedsuitbreiding, geen strijd waarin het gaat om verovering van een bepaald gebied, maar omdat het een geestelijke strijd is, omdat het een strijd is waarbij de Heere zijn vonnis voltrekt, komt wel wat achteraan. En hoeft Jozua de leiding ook niet te nemen. De Heere neemt de leiding. De Heere gaat het doen zoals het hem behaagt. En als Jozua dan in die nacht bij Jericho's muren rondloopt met de vraag hoe moet ik het doen, dan zegt de Heere, ik zal het u wel vertellen. En we hebben het in beginsel al gelezen in het eerste deel van hoofdstuk 6, waar de Heere aan Jozua vertelt hoe het daar bij Jericho straks toe zal gaan. Maar daar ligt voor Jozua een rijke bemoediging in, gemeente, of niet? Ik ben nu gekomen, zegt de Heere. Hij gaat opstaan tot de strijd. De Heere is aan de spits getreden. En dan hoef je ook over de uitkomst niet meer in te zitten. Dan hoef je ook geen angstige en bange vragen meer te stellen, hoe zal het aflopen? Dan ligt er garantie dat de overwinning behaald zal worden, want de Heere is er zelf bij. John Knox, de kerkhervormer van Schotland, heeft gezegd, als we de Heere als bondgenoot hebben, dan hebben we een meerderheid. En zo is het. Al zou je alleen staan, wie de Heere tot zijn deel heeft, die is in de meerderheid. De overwinning is gegarandeerd. Gemeente, vindt u het ook niet wijs van de Heere dat hij nu komt? We lazen dat in onze tekst, dat de Heere zegt, ik ben nu gekomen. Eigenlijk moeten we dat wat anders vertalen. We moeten de woorden een beetje anders schikken. Het staat in het Hebreeuws met grote nadruk, nu ben ik gekomen. En waarom nu? Omdat dit het beste ogenblik is. Het beste ogenblik. Jericho heeft de muren, de poorten gesloten. Er kan niemand uit en er kan niemand in. Jericho is veranderd in een onneembare vesting. Jericho wordt bewoond door mensen die ervaring hebben in de oorlogsvoering. Israël heeft een aanvoerder die niet weet wat hij doen moet. Israël heeft een aanvoerder die heel goed weet dat menselijke wijsheid faalt. Israël hoeft het niet te verwachten van eigen inzichten en eigen plannen maken. Is dat het beste ogenblik? Ja. Nu. Nu Jozua daar loopt in de beleving van zijn afhankelijkheid. Nu. Nu alle wegen afgesneden lijken te zijn. Nu ben ik gekomen, Jozua, zegt de Heere. Te laat? Nee, precies op tijd. Precies op tijd. En hoe reageert Jozua daar dan op? Wat brengt deze ontmoeting met de Heere bij hem teweeg? Hij heeft begrepen wat de Heere in die enkele woorden te zeggen had. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nu ben ik gekomen. En in één keer verandert zijn houding helemaal. Hij stond daar eerst in alle fierheid van een dapper soldaat die terugdeinst als hij een vijand ontmoet. Maar als hij begrepen heeft wat die ander gezegd heeft, en als alle twijfels bij Jozua en alle onzekerheid bij hem verdween, waar vindt u Jozua dan? Dan staat hij niet meer. Maar dan ligt hij. In diepe eerbied en in heilig ontzag. Dan ligt hij op de grond, niet omdat hij door dat zwaard getroffen is, omdat hij neergeveld is als een slachtoffer. Nee, in hele grote vrijwilligheid buigt hij zich diep voor hem van wie hij nu weet dat het de Heere is. En zou het zo ook niet wezen, gemeente, als een mens de Heere ontmoet? Hoe kan het ook anders? Kun je dan op je benen blijven staan? Als je werkelijk je gaat bewust worden dat het de Heere is die tegenover je staat, dan vervult diepe eerbied ons hart. Daar zorgt God zelf trouwens voor. En die eerbied die blijkt dus als Jozua voorover valt. Als hij zich heel klein voor God maakt. En daar heeft Jozua niet eerst eens over lopen denken van, oh, dat is de Heere, wat moet ik nou doen? Ja, dan past het me eigenlijk om voor hem te bukken en te buigen, om voor hem te knielen, om heel eerbiedig te zijn. Dus laat ik dat maar doen. Wel nee. Wel nee, het is bij hem één en al spontane reactie uit een heilig respect voor de majesteit en de grootheid en de heerlijkheid van de vorst van het Heer des Heren. En voordat hij er zelfs maar één gedachte bij gedacht heeft, ligt hij al. Want dat is de enige plek die hem past. En dat hij vervuld is van respect tegenover de Heere, dat blijkt ook uit wat hij dan zegt. Want in één keer is zijn taal heel anders. Hij had gevraagd, nogal uitdagend, en dat paste hem ook wel als legeraanvoerder tegenover een vreemdeling: zijt ge van ons of van onze vijanden? En nu stelt hij weer een vraag, maar het is een heel andere soort vraag. Als hij voor de Heere op zijn knieën, op zijn aangezicht gevallen is, dan vraagt hij: wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Heere, ik heb niets te zeggen. Ik kan alleen maar luisteren. Ik heb niks te bevelen. Ik heb niks in te brengen. Want u bent de vorst van het Heer des Heren. En niet mijn vragen zijn nog belangrijk, maar wat u te zeggen hebt. Heren, wat spreekt u tot uw knecht? Wat is uw opdracht? Wat is uw woord? En dan blijkt niet alleen dat de Heere de eerbied die hij zelf bewerkt heeft, maar hij zoekt dat ook. Want voordat hij Jozua nu gaat vertellen hoe dat met Jericho moet, dan geeft hij nog een ander bevel aan Jozua. Jozua, je ligt daar nou wel, maar trek nou ook je schoenen eens uit. Waarom? Omdat de plaats waar je staat en waar je ligt, de plaats waar ik wil verschijnen, door mijn verschijning veranderd is in heilige grond. En toon dan ook je eerbied door je schoenen uit te trekken. En sta daar dan maar, met blote voeten. Want is daar. En dat hoeft de Heere geen twee keer tegen Jozua te zeggen. Onze tekst eindigt met die simpele mededeling en Jozua deed alzo. Onmiddellijk gehoorzaam om ook dat bevel van de Heere uit te voeren. Hij trekt zijn schoenen uit en hij staat daar op de heilige grond tegenover de Heere in alle eerbied. En dan gaat de Heere instructies geven tegenover deze boetvaardige, tegenover deze afhankelijke, tegenover deze eerbiedige Jozua, die met al zijn verantwoordelijkheid en met al zijn ontzag dat hij bij Israël gekregen had. En u herinnert zich wellicht nog dat er in Jozua 4 staat dat de Heere begon Jozua groot te maken. Ja, hij begon Jozua groot te maken. Hij gaf Jozua aanzien onder Israël. Hij deed Jozua erkennen door heel Israël als de opvolger van Mozes en als de man aan wiens bevelen ze moesten gehoorzaam zijn. En nu staat daar deze groot gemaakte Jozua als een nietig klein mensje tegenover de grote God. En als hij die gestalte aanneemt, dan is het tijd voor de Heere om te gaan vertellen hoe het nou verder gaan zal met Jericho. Maar daar hebben we het nu niet over. Dat blijft liggen tot de volgende keer, beleven en welzijn. Het wordt tijd, gemeente, dat we een aantal toepassingen maken. Dat we een aantal leringen uit deze geschiedenis trekken. En het eerste, dat is, de Heere komt de zijnen te hulp. Maar hij doet dat op zijn eigen tijd. De Heere komt de zijnen te hulp, maar hij doet dat op zijn eigen tijd. Nu ben ik gekomen. En wanneer was dat ook weer? Toen Jozua vastgelopen was en hij de opdracht die hij gekregen had eigenlijk niet goed wist uit te voeren. Toen alle wijsheid hem ontbrak en toen hij het ook allemaal niet meer wist. Toen hij die zware last voelde om de opvolger van Mozes te zijn en het volk het land van de erfenis te doen bezitten. En toen zijn eigen krachten tekort schoten. U zegt, ja, maar Jozua, de Heere had toch belofte gegeven. En dan kunnen er wel eens momenten komen in je leven waarin het niet makkelijk is. En dan kunnen er wel eens van die tijden komen dat je niet goed weet wat je doen moet. Maar dan heb je toch die belofte nog. Die liggen er toch, die zijn toch waar. Die heeft de Heere toch gesproken, daar kun je toch op terugvallen. Daar kun je toch zo weer naartoe en dan kun je toch splijten op die beloften en zeggen tegen de Heere, Heere, nu weet ik het niet, maar ik vertrouw op u en het komt wel goed, want gij hebt het gezegd. Als geloven zoiets was als dit, dan was het nog niet zo moeilijk. Maar geloven is toch nog wel wat anders, gemeente, dan dat je zegt, ik heb de belofte, dat heeft de Heere gezegd, daar staat het in de Bijbel, en de Heere is waar, en het woord van de Heere is waar, dus je mag er toch op vertrouwen, enzovoort. Dat is geen geloven. De beloften zijn er, ja. En de beloften kunnen ook nog wel eens een keer persoonlijk gemaakt zijn. Dat was bij Jozua ook zo. De Heere had het tegen Jozua heel persoonlijk gezegd. Ik ben met u. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. De belofte die hij aan Israël gegeven had, had hij aan Jozua nog eens heel persoonlijk gemaakt ook. En dat was waar. Zeker was dat waar. God is geen man dat hij liegen zou. Geen mensenkind dat het hem berouwen zou. En niets van dat alles. Maar nu moet het toch ook opnieuw weer waar gemaakt worden. Wanneer heeft de mens wat aan de beloften? Wanneer spreken ze tot je hart? Wanneer heb je er houvast aan? Wanneer durft en kan een mens zich erop verlaten? Als de Heer je doet ondervinden, opnieuw doet ondervinden, het is waar, het is trouw, al wat hij ooit beval. Het is altijd waar, het is altijd trouw, het is nooit dubieus. Maar vanwege je ongelovige aard en vanwege je verkeerde bestaan, moet je het iedere keer weer opnieuw leren geloven. De Heere moet het je steeds weer opnieuw door zijn Heilige Geest doen verstaan. Wij ontgroeien nooit aan het werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat zal altijd nodig blijven. Dat zou niet zo hard nodig zijn als bij het begin van het geestelijke leven al ons ongeloof in één keer met wortel en tak zou zijn uitgeroeid. En we er nooit meer één spoor van zouden terugvinden in ons leven. Maar aangezien dat zo niet is, aangezien dat verdorven bestaan met zijn ongelovige aard ons leven lang blijft, daarom zal er altijd weer die noodzakelijkheid zijn dat de Heilige Geest ons het geloof opnieuw schenkt te beoefenen. En de beloften moeten iedere keer weer worden toegepast. Dat ontbreekt, ben ik bang, in het leven van verschillende mensen. Die het geloof altijd beschikbaar lijken te hebben. Niet al zo David, niet al zo de psalmisten. Lees die psalmen nou maar na en dan moet u niet alleen de lofpsalmen nemen, maar dan moet u het hele psalmboek nemen en dan moet u ook maar eens nagaan hoe vaak dat altijd weer terugkeert in het leven van David. En die wist ook van beloften en die wist van uitreddingen en die wist van bemoeienissen. En toch wist hij ook iedere keer weer opnieuw, als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek. David, je hebt toch beloften, de Heere heeft toch toen al, toen je nog bij je vader Isaï thuis was en toen ze je eerst vergeten waren, en toen je nog bij de schapen gelaten was, omdat je vader van mening was, de jongste die kan, die hoeft hier niet te wezen. En toen heeft Samuel toch gezegd, we zullen niet aanzitten, tenzij dat uw jongste zoon eerst binnengebracht wordt. En toen heeft de Heere toch door middel van zijn knecht die olie met die hoorn met olie over je hoofd uitgegoten. En toen is de geest toch over je vader geworden. David, moet je nou weer in de put zitten? Moet je nou weer klagen? Moet je nou weer steunen en zuchten en ondervinden als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek? Ja, kennelijk gaat het zo. En overstelpt was van ellende. Heb gij, o God, mijn pad gekend. Wat een troost dat David het ook zo beleefde. Wat een troost voor iemand die het niet zo vast meer houdt, niet zo vast kan houden. Wat een troost voor iemand die het vroeger wel eens goed gehad heeft en die nu bij de puinhopen neerzit. Wat een troost voor iemand die vroeger ondervonden heeft en die kon zeggen, hoort wat mij God deed ondervinden. En die nu ervaart, nou weet ik het niet meer. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar onthoud u wel dat dat nou juist de momenten zijn waarop God zegt, nu ben ik gekomen. Nu. Als je het gewonnen moet geven. Als je alles kwijtraakt. Dat kan wel eens lang duren voor je gevoel. David had dat ook. Ik heb de Heere lang verwacht, zei hij. Dat was niet makkelijk in die ruisende kuil. Kun je zich voorstellen dat dat niet makkelijk is. Als je voeten wegzinken in de modder. En je hebt geen houvast. En je grijpt naar links en naar rechts. En je probeert je op te trekken aan ik weet niet wat. Maar het helpt allemaal niks. Ik heb de Heere lang verwacht. Heere, wanneer? Heere, hoe lang? En hij heeft zich tot mij geneigd. En toen zei hij, nu, David, ben ik gekomen. Want er kwam wel een tijd dat de Heere weer tot zijn ziel sprak. En er kwam wel een tijd dat de Heere hem uit die ruisende kuil oplichtte. En er kwam wel een tijd dat de Heere hem op een rotssteen plaatste. En er kwam een tijd dat de Heere zijn voeten vastmaakte en dat de Heere een nieuw lied in zijn mond gaf. Nu, op Gods tijd. Hoe lang het dan ook misschien duurde. Hoe zou het komen dat het wel eens lang duurt? Omdat we nog niet alles uit handen gegeven hebben misschien. Omdat we toch nog wel het een en ander vast willen houden. Dan moet je het allemaal kwijt. Allemaal. En dan moet het een zaak zijn die je uit handen gaat geven. Je verloren zaak, en het is meer niet. uit handen geven. En in zijn handen leggen. En dan hoeven we niet te wanhopen aan het feit of de Heer ooit komt. Je moet wel gaan wanhopen aan jezelf en aan je eigen mogelijkheden. Maar wanhoop nooit aan de Heer. Habakkuk zegt, zo hij vertoeft. En dat doet hij, als het hem behaagt. En daar heeft hij wijze redenen voor. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Is dat dan niet hopeloos? Nee. Want hij zal gewisselijk komen. En niet achterblijven. En als we wellicht het niet meer verwachten, dan is daar soms op het alleronverwachts. Nu ben ik gekomen. En dan het tweede, als toepassing, dat is dat een ontmoeting met de Heere eerbied in de ziel teweeg brengt. Niet waar, dat is ook heel duidelijk in die tekst. Jozua ligt zomaar voorover op de grond. En Jozua zegt, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? En als de Heere zegt, Jozua, doe je schoenen uit, dan doet Jozua dat. Alles één getuigenis van de diepe eerbied van deze mens tegenover de heilige. Daar ligt een mens op de grond. Herkent u dat? De belangrijkste Israëliet. Ja, zeg het maar zo. De belangrijkste Israëliet. De man met een goddelijke roeping. De man met een geweldige opdracht. Ik zei het al, God was begonnen hem groot te maken. Een mens van aanzien. Waar iedereen in Israël naar opkeek. En waarvan de vaders en de moeders in Israël tegen hun kinderen zeiden, kijk, daar heb je Jozua. Dat is onze aanvoerder. Zul je altijd groot respect voor die Jozua hebben? Daar ligt hij. Plat op de grond. Voor God. Klein. En nietig. Want de Heere weet wel hoe hij het een mens af moet leren om nog wat van zichzelf te denken. Hoe het een mens afgeleerd moet worden om zijn grote woorden is te laten verstommen. En zijn hoge gedachten te doen verdwijnen. De Heere brengt een mens op het punt waar hij gaat zwijgen. Je vindt dat meer in de schrift. Je vindt dat in het boek Job ook. Job had in zijn zelfverdediging soms ook nog wel eens wat hoge woorden gebruikt. En wat dure woorden. Maar als de Heere hem werkelijk gaat ontmoeten. En als God iets uit zijn schepping naar voren haalt om aan Job te laten zien. Indrukwekkend. Geweldig. Dan zegt Job onder de indruk van de majesteit Gods. Nou doe ik mijn hand op mijn mond. Nou doe ik mijn hand op mijn mond. Gemeente, kent u dat? En nou trek ik de schoenen van mijn voeten. En dan ervaar je ook wat het is om innerlijk en uiterlijk met eerbied vervuld te zijn. Uiterlijk ook, ja zeker. Die schoenen uittrekken, dat is een uiterlijke zaak. De plek waar de Heere komt en waar je de Heere ontmoet, daar is de grond heilig geworden. Er is dat kerkgebouw heilig geworden. Er is die binnenkamer heilige grond geworden. Blijkt dat besef ook in ons gedrag. Blijkt dat besef ook in de manier waarop we in de kerk zitten. Als we samen bidden. Hoe is onze houding, onze lichaamshouding bedoel ik dan nu? Heilige grond. Als de Heere in de majesteit van zijn woord, van zijn onfeilbaar waarachtig Gods woord tot ons komt. Dan wordt de grond van dit kerkgebouw heilige grond, gemeente. Voelen we dat wel eens? Voelen we dat ook wel eens als we over de Heere spreken, dat we het over de heilige God hebben? dan innerlijk? Hebben we leren bukken? Hebben we leren zwijgen? Is onze mond ook wel eens gestopt? Dan had je een hoop dingen die je zou willen zeggen, die je zou willen vragen. Misschien wel tegenwerpingen tegen het beleid van de Heere in je leven en allerlei op- en aanmerkingen. Maar als God één ogenblik iets afdrukt in de ziel van wie hij, als die heilige, als de vorst van het Heer des Heren is. Die komt om gericht te oefenen over de goddelozen. Dan besterven al die op- en aanmerkingen ons in de mond. En dan zwijgen we. Want wie zijn wij? Verdorven schepselen. En als hij zegt, trek je schoenen uit. Dan is een mens in zulke omstandigheden maar al te gewillig om het te doen. En dan tenslotte, dat mag ik dan ook wel naar aanleiding van die vraag van Jozua in het begin van onze tekst als een aandachtspunt u meegeven vanmorgen. Jozua vroeg, zijt gij van ons of van onze vijanden? Nou, die vraag moet je aan de Heere niet stellen, dat heeft Jozua daarna goed begrepen. Want de Heere is niet te rubriceren in onze categorieën. Maar die vraag mag wel aan u en aan mij gesteld worden. En die vraag stelt de Heere aan ons. Hij vraagt het u en mij. Hij vraagt het jullie, jongens en meisjes, vanmorgen ook. Hoor je nou bij mij? Of hoor je bij mijn vijanden? Hoor je bij Gods volk? Of hoor je bij Gods vijanden? En wat moeten wij nou zeggen? Moet u nog eens op die vorst van het Heer des Heren letten, zoals die daar in die nacht aan Jozua verschijnt. Kijk eens wat hij in zijn hand heeft. Een zwaard. En we zagen dat dat is omdat hij gericht gaat oefenen over wie? Over zijn vijanden. Daarom heeft hij een zwaard bij zich. Niet om Jozua te treffen, nee. Niet om iemand te treffen die waarachtig de Heere vreest. Maar om zijn tegenstanders te vellen. Om het vonnis dat zij verdiend hebben te gaan voltrekken in hun leven. En ze zullen het niet ontkomen. Dat zullen ze straks in Jericho ondervinden. Allemaal. En dat zullen ze in Ai ondervinden. En dat zullen ze verderop in het hele land Kanaan gaan ondervinden. Dat de Heere een geduchte tegenstander is. En als de Heere opstaat tot de strijd, dan zal hij zijn haters wijten en zijt, verjaagd, verstrooid, doen vluchten. Zullen ze allemaal ondervinden. En als straks dat moment aanbreekt, waarop meer dan toen, meer dan ooit eerder waar gaat worden, dat de terugkerende vorst van het Heer des Heren zegt, nu ben ik gekomen. Als de bliksem schiet van het ene einde des hemels naar het andere einde des hemels. En als hij komt op de wolken des hemels. En als aller ogen zien zal, nu ben ik gekomen. Dan zullen zijn vijanden het gewaar worden. Ze hebben zich tegen hem verzet, ze hebben zich tegen hem verheven, ze hebben zich tegen hem sterk gewaand. Sommigen zonder geweten. Anderen terwijl hun geweten misschien wel eens wat anders zei. Maar dan zullen ze ondervinden dat het onmogelijk is om tegen God te strijden en vrede te hebben. Wee zijn vijanden. En waar zitten die vijanden? Ja, je mag ze overal zoeken in deze wereld, want de wereld is er vol mee. Maar daar hebben we niet in de eerste plaats een boodschap aan de gemeente, of de wereld vol met vijanden is. We moeten voor onszelf de vraag beantwoorden, ben ik ook nog een vijand? U bent als een vijand van hem op de wereld gekomen. Geen uitzonderingen. En we doen allemaal de wil des vleeses en der gedachten en niet de wil van God. En we zijn allemaal kinderen des toorns en geen kinderen Gods van nature. We staan allemaal aan de verkeerde kant. En als dat niet verandert, weet u waar we dan een keer mee in aanraking komen? Met zijn zwaard. Dat is de ernst. Dat is de geweldige ernst. Dat we als zondaren op deze wereld leven. En dus vijanden van God zijn. En misschien zegt u, ja, maar dat valt wel mee en hecht. Zo erg is het niet. En laat God dat nou maar beoordelen of het erg is of niet. Ons verstand is verduisterd en ons eigen inzicht is niet te vertrouwen. En onze normen zijn ook niet deugdzaam. Laat God nou maar zeggen of het ernstig is of niet. En God zegt dat het ernstig is. En God zegt dat we wel degelijk vijanden zijn. Als we vriend van de wereld willen zijn, dan worden we vijand van God gesteld. En als dat zo blijft, staat hij straks voor ons. En dan baat het niet meer of je op je gezicht valt en of je dan in één keer vraagt, wat wil mijn Heere en wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht en is te laat. Gemeente, nu is het nog het heden der genade. Ziet u het grote voorrecht dat we in zo'n heden der genade mogen leven? Als de Heere nu met dat zwaard naar ons toe komt, dan is het niet om dat zwaard nu al te gebruiken om ons de laatste slag toe te brengen, maar om ons ervan te overtuigen dat het zo noodzakelijk is dat je nu nog met Jozua die plaats in gaat nemen en dat je gaat vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat je nu nog tot waarachtige bekering komt en dat je nu gaat vragen, Heere, verander mijn harde, verander mijn boze, verander mijn goddeloze hart. En doe mij buigen voor u. En maak me van een vijand een vriend. Waar hoor je bij? Die vijanden? Het kan nog veranderen. En dat de Heere ons dit laat verkondigen, gemeente, dat is een bewijs dat de Heere van zijn kant het liefste zou zien dat het ging veranderen. Daarom biedt hij u nog tevreden aan. Welmenend. En daarom zegt hij het vanmorgen ook nog tegen vijanden. Tegen mensen die nog nooit echt naar hem gevraagd hebben. En die hem echt nog nooit geliefd gehad en nodig gehad hebben. Hij zegt, maak nou toch eens vrede. Lever je wapens nou eens in. Komt, buigen we ons dan bidden neer. En laat ons knielen voor die Heer. Is het al veranderd in uw leven? Bent u al overgegaan van dat kamp van de vijand in het kamp van degene die de Heere waarachtig vrezen? Een vriend van de Heere geworden, verzoend met God. Door het bloed van Christus. Er is veel van te zeggen. Ik doe dat vanmorgen natuurlijk allemaal niet. Maar weet u van dat bukken? Weet u van neervallen voor hem? Weet u van wat die vorsten doen? Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En weet u dan ook dat als u daar aan zijn voeten neergevallen bent, dat die stem van de Heere dan spreekt, woorden van genade en van zaligheid. Dat de Heere dan, en dan denk ik aan die ander die in het Nieuwe Testament beschreven wordt als iemand die aan zijn voeten neergevallen is, aan de voeten van de verhoogde Christus. En hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zeide tot mij, vrees niet. Weet u van genade? Van het opgeraapt worden. Van het begenadigd worden. Weet u van die trekkende liefde des Heren. die u te sterk werd, die u overwon, zodat u met de profeet kan zeggen, Heere, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij hebt liefde in mijn hart uitgestort. En zo komt het dat ik u heb leren lief krijgen. Weet u daarvan dat u door het almachtige, als ik het nou eens zo mag zeggen, het almachtige liefdesgeweld van de vorst van de Heer, het Heer des Heren getrokken bent. En dat het zwaard van zijn gerechtigheid u niet heeft getroffen. Maar dat het zwaard van zijn geest uw hart heeft losgemaakt van de wereld. Om hem en hem alleen toe te behoren. Waar horen we bij? Gemeente, de prediking moet onderscheidend zijn. En vanmorgen was dat helemaal geen moeite om vanuit deze tekst onderscheidend te preken. De twee wegen. Want ze liggen duidelijk in die tekst. Je kunt met de vraag niet leven, waar hoor je bij? Er moet een antwoord komen. Van een ieder van ons. En dat moet niet morgen gegeven worden. En dat moet je niet uitstellen, want dan kun je uitstellen totdat het te laat is. Maar dat moet er nu zijn. Want hij zegt, nu ben ik gekomen. En nu stel ik u die vraag. Bent u van ons of van de vijanden? Amen. Psalm 98, het vierde vers. Samen danken. Barmhartige God, wij danken uw grote en heilige naam voor het woord dat u spreekt. Voor de ontmoeting van de vorst van het Heer des Heren met Jozua. En voor de uitwerking die uw woord beschrijft dat die ontmoeting had. Leerzaam, ook voor ons. Heren, wij bidden van u dat ge de boodschap die tot ons kwam vanuit dit schriftgedeelte door uw Heilige Geest wilt indragen in onze harten en dat het de zoekenden en de beproefden en de vastgelopenen in ons midden tot bemoediging mag zijn dat gij op een gegeven ogenblik tot Jozua zei, nu ben ik gekomen. Heere, laat de ontmoeting met u, ook als we in uw huis verkeren, ons ook brengen tot die waarachtige eerbied. En als we voor de vraag geplaatst zijn waar we bij horen, heren, laat ieder dan voor zich een eerlijk antwoord geven. En dan kunnen we pas gerust zijn. Dan kunnen we pas de zaken overgeven. Als we het weten mogen op goede gronden, heren, gij hebt ons aan uw kant geplaatst. Gij zijt ons te sterk geworden. Gij hebt ons overreed. En we zijn overreed geworden. Als we dat niet weten, o God, dan staan we nog aan de verkeerde kant. En dan weten we, we hebben gehoord wat er dan gaat gebeuren. We bidden van u dat u ons allemaal wilt bewaren voor die laatste zwaardslag, die ons definitieve ondergang betekent. Breng ons aan uw voeten op tijd, als smekelingen, als boetvaardigen, als mensen die van u het geloof kregen om de Heer Jezus als zaligmaker te kennen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 46, het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.